Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande donderdag 30 november hoopt in het huwelijk te treden Marinka Meijer uit de Hobbemastraat met Dirk Adrianus Don. De bevestiging van het huwelijk vindt plaats in de gereformeerde gemeente te Kruiningen. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer Bijbelkring zijn. Volgende week zondagmorgen zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Collecte is vandaag de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 135, vers 7 en 8. Israël kwam door 's hoogste hand in het bezit van hun staat en van geslacht tot geslacht. 7 en 8 van 135. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het 6e hoofdstuk uit het boek Jozua. Jozua 6. En na de schriftlezing zingen we Psalm 111. Het 4e vers. Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. Jozua 6. Daarna Psalm 111 vers 4. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij lieden het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen een iegelijk tegenover zich. Toen riep Jozua de zoon van Nun de priesters en zeide tot hen, draagt de ark des verbonds en dat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark des Heren. En tot het volk zeide hij, trekt door en gaat rondom deze stad en wie toegerust is, die gaat door voor de ark des Heren. En het geschiedde gelijk Jozua tot het volk gesproken had, zo gingen de 7 priesters, dragen de 7 ramsbazuinen voor het aangezicht des Heren. Zij trokken door en bliezen met de bazuinen en de ark des verbonds des Heren volgde hen na. En wie toegerust was, ging voor het aangezicht der priesters die de bazuinen bliezen. En de achtertocht volgde de ark na, terwijl men ging en met de bazuinen blies. Jozua nu had het volk geboden, zeggende, gij zult niet juichen. Ja, gij zult uw stem niet laten horen. En geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op de dag wanneer ik tot u zeggen zal, juicht, dan zult ge juichen. En hij deed de ark des Heren rondom de stad gaan, omringende dezelve 1 maal. Toen kwamen zij weder in het leger en vernachten in het leger. Daarna stond Jozua des morgens vroeg op en de priesters droegen de ark des Heren. En 7 priesters dragende de 7 ramsbazuinen voor de ark des Heren gingen voort en bliezen met de bazuinen. En de toegerusten gingen voor hun aangezichten en de achtertocht volgde de ark des Heren na, terwijl men ging en blies met de bazuinen. Alzo gingen zij 1 maal rondom de stad op de 2e dag en ze keerden weder in het leger. Alzo deden ze 6 dagen lang en het geschiedde op de 7e dag dat ze zich vroeg opmaakten met het opgaan van de dageraad en ze gingen rondom de stad naar diezelfde wijze 7 maal. Alleen op die dag gingen ze 7 maal rondom de stad. En het geschiedde ten 7e male, als de priesters met de bazuinen bliezen, dat Jozua tot het volk sprak, juicht. Want de Heere heeft u lieden de stad gegeven. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Alleen zal de hoeragap levend blijven, zij en alle die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden verborgen heeft. Alleenlijk dat gij lieden u wacht van het verbannene, opdat u misschien niet verbandt door van het verbannene te nemen en het leger van de Israëlieten niet stelt tot een band, nog dat beroert. Maar al het zilver en goud en de koperen en ijzeren vaten zullen de Heere heilig zijn. Tot de schat des Heeren zullen ze komen. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich. En ze namen de stad in en ze verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en het klein vee en de ezel door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands, gaat in het huis van de vrouw van de hoer en brengt die vrouw van daaruit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelieden, de verspieders, daarin en brachten er Raagab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat ze had. Ook brachten ze uit al haar huisgezinnen en ze stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbranden zij met vuur en al wat daarin was, alleen het zilver en goud, mitschaders de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Raagab leven en het huisgezin haars vaders en al wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua, en zijn gerucht liep door het ganse land. Het hoofdstuk wat we zojuist al samen hebben gelezen, we overdenken die geschiedenis van de inname van Jericho. En eigenlijk komt dan natuurlijk het hele hoofdstuk in grote lijnen aan de orde. Maar dat is wel wat veel voor één kerkdienst. En dus was het mijn voornemen om daar niet alleen vanmorgen, maar ook vanavond over te preken. Anders had ik dat volgende week zondag wel kunnen doen, maar dan beginnen de adventsweken dus. En in verband met het feit dat we toch de catechismus afgerond hebben, afgesloten hebben, leek het me goed om dit hele gedeelte dan maar op één zondag, zij het dan in twee diensten, met elkaar te overdenken. Jozua 6. En laat ik dan als tekst nemen, maar dat is alleen maar een uitgangspunt, het tweede en het derde vers van dit hoofdstuk. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Zo zult gij 6 dagen lang doen. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen we aan onze zieken gedenken, aan broeder Schellevis die in het ziekenhuis in Dirksland ligt en die deze week voor bestralingen naar de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam zal moeten. We bidden ook voor broeder Wiegel die te verstaan gekregen heeft dat in verband met eventuele toch nog wat verlenging van zijn leven hij toch weer zware chemokuren moet ondergaan. Maar die gelet ook op de ervaringen die hij daarmee zelf heeft gehad en een paar weken geleden en een aantal jaren geleden besloten heeft om van die behandeling verder af te zien. Wij willen ook danken voor broeder en zuster Rien Kiewiet uit de Zwaluwstraat. Ze mochten deze week gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, u hebt ons aan de morgen van deze dag weer in uw huis mogen willen samenbrengen en we mogen hier weer onder de verkondiging van uw woord verkeren. We danken u voor dat voorrecht en laten we het ook als een voorrecht mogen zien en het ook als zodanig mogen waarderen. Heere, daar hebt u inderdaad toch ook recht op. Niet alleen voor deze zegen en voor deze weldaad, maar voor alles wat u ons onverdiend geeft van dag tot dag en dat is zoveel. Als wij het allemaal afzetten tegenover wat we verdiend hebben, dan wordt het nog meer. En dan wordt het wonder eigenlijk nog groter, want door onze zonden hebben wij eigenlijk alleen maar de dood verdiend. En niet het leven en geen levenstijd en geen zegeningen, geen geestelijke en geen stoffelijke zegeningen, niets van dat alles. En toch overlaat u er ons nog mee en toch voorziet u in zoveel van onze noden, Heere, en boven alles uit, u komt nog met het woord des levens tot ons, met de enige boodschap die er in deze wereld gehoord wordt, die waarlijk betrouwbaar is en waar een mens ook waarlijk belang bij zal moeten hebben. De boodschap van het leven, van de verzoening met God, van de vrede in het bloed des kruises. En waar in de wereld worden woorden die wijs kunnen maken tot zaligheid gehoord, Heere. Wie zal ze ooit spreken? Gij hebt ze gesproken. En ze mogen doorgegeven worden, verkondigd worden, zoals ook vandaag weer in het midden der gemeente, hier en overal waar ge uw woord laat prediken. Laten we er stil onder worden, Heere. En laat de boodschap door mogen dringen tot in het diepst van ons hart. We moeten het leren verstaan. We moeten het ook leren geloven. Want wat zal het ons baten, Heere, als we het met onze oren gehoord hebben en als het daarbij zou zijn gebleven? Wat zal het ons baten als we in de kerk waren, maar als daarmee ook alles gezegd is? En als we nooit geraakt zijn door dat woord, zo geraakt dat het ons veranderd heeft, dat het ons tot ware bekering heeft gebracht. Ik bidden van u, Heere, laat het dan niet alleen maar ons oor bereiken, maar laat het ook indalen in onze harten. En laat het niet alleen onze verstandelijke overweging krijgen, maar laat het ook de overdenking des harten mogen ontvangen, opdat het ons tot u zal mogen uitdrijven, opdat het ons werkzaamheden zal geven aan de troon van uw genade. Heere, laat zo de vrucht op de prediking van uw woord er zijn door het werk van uw Heilige Geest. Want dan zal inderdaad dat werk van de Heilige Geest onmisbaar wezen. Laten we daar ook van doordrongen zijn, Heere, opdat al luisterend naar de prediking wij steeds maar weer dat stil gebed tot u mogen opzenden, dat gij uw woord door uw Heilige Geest ook wilt doen verstaan. Laat uw geest ons leiden in onze overdenking. Geef te spreken. Heere, geef het alles helder voor de aandacht. Maar geef dat we het ook verstaan mogen en dat we het mee mogen nemen in de zin der gedachten. Vergeef, o Heere, al onze zonden. Zeker, er zijn vele zegeningen. Maar zoals we al u beleden, zijn het allemaal onverdiende zegeningen. En waarom onverdiend, Heere? U zegt het in uw woord en u laat er geen twijfel over bestaan, omdat wij u op het hoogst misdaan hebben. omdat wij van het heilspoor afgegaan zijn. Dat we u de rug hebben toegekeerd. En om menigmaal is dat ook in de afgelopen week weer gebleken. Dat ons leven niet is zoals het behoorde te zijn. Dat ons leven een leven is waar de zonde doorheen getrokken is. En waar de zonde alles eigenlijk heeft aangetast. O Heere, wat is er veel wat u onteert. En wat is er veel wat u smart aandoet. En wat is er veel in ons leven dat ons van u vervreemdt. En dat ons buiten uw gemeenschap zou moeten plaatsen. Wat is er veel in ons leven waardoor we uw gramschap hebben verdiend. O God, wat moeten we achter dat bloed van de Heer Jezus leren schuilen. Want daar alleen is bescherming. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als we dan vanuit uw woord mogen weten, Heere, dat gij die weg geopend hebt. Dat gij die middelaar gegeven hebt, de Heer Jezus Christus. Geef ons dan waarachtig geloof om tot hem te vluchten en bij hem te schuilen. En wil ons om zijn en wil al onze zonden en ongerechtigheden vergeven. En onze zonden wegdoen. Heere, gedenk gij ons zo. Niet op grond van enig goed dat wij nog zouden hebben. Maar om Jezus wil alleen. Wil ons om die zin, om hem en om die reden dan ook een horend en een verhorend God zijn. Als we ook tot u bidden voor onze zieken. We noemden de namen van broeder Schellevis, broeder Wiegel. U weet hun beide omstandigheden, heren, allebei ernstig ziek. De een zal dan nog middelen gaan gebruiken. Broeder Schellevis zal nog bestralingen ondergaan, al weet hij dat dat niet gericht zal zijn op bestrijding van de kwaal, maar hooguit op bestrijding van de pijn. Nu is dat op zichzelf ook een voorrecht, heren, als u de pijnen matigt en als u daar de middelen voor gebruiken wilt. Maar het is tegelijkertijd ook wel duidelijk dat de doktoren daarmee wel aan het eind van hun mogelijkheden zijn gekomen. We bidden van u, Heere, dat u hem gedenken wilt in deze weg, in deze moeite, in deze zorgen, met al de vragen die dat met zich meebrengt. En laat zijn oog op u gericht mogen wezen, Heere. En wilt u dan inderdaad geven dat wat er nog gedaan wordt inderdaad verlichting mag geven, maar bereid hem zelf voor op de laatste reis die een mens moet gaan maken. Ook hij straks. En wilt ge zo aan zijn arme ziel gedenken. Denk ook aan broeder Wiegel, heren. Hij heeft een beslissing genomen en hij heeft daar rust op gekregen. Beslissing om van verdere behandeling af te zien, omdat hij ook weet hoe zwaar zulke behandelingen kunnen zijn. En hoe ziek een mens daar overigens ook van wordt. Laat hij ervaren mogen, heren, dat het goed is om zo achter u aan te komen. Om te mogen ondervinden dat u hem leidt ook op de laatste fase van zijn levensweg. En dat hij te midden van hen die hem lief zijn mag ondervinden dat uw goede tierenheid toch de ganse dag duurt. Ook als er moeite en verdriet en het levenseinde gaan komen. Gedenk ze in uw genade, Heere. En wilt u allen gedenken die in moeilijke levensomstandigheden zijn terechtgekomen. Sterk ze en troost ze. En laat wat de moeilijkheden en de zorgen ook zijn, het hart zich maar voor u mogen uitstorten. Om van u te ontvangen troost en kracht en moed. Heere, daartegenover staan ook zegeningen. U hebt het aan broeder en zuster Kiviet gegeven dat ze terug mochten zien op een huwelijksweg van 25 jaren. Terwijl de een reden heeft om te bidden, heeft de ander dankzij uw goede tierenheid en trouw ook reden om te danken. Dat willen we met hen en voor hen doen, heren. Want u bent de gever. U bent de God die hen tot nog toe gedragen en gespaard hebt. En ook al zijn er zorgen en al is er moeite in hun leven geweest en nog, toch, heren, mogen ze terugzien op het feit dat gij hen al die jaren bij elkaar deed blijven en dat u uw zegeningen niet hebt doen ophouden. laten ze in u eindigen. En wilt u ze rijkelijk gedenken, ook in dagen die gaan komen en de tijd die voor hen ligt. Zegen ze zo met elkaar, heren, en met alle die hen lief zijn. En wilt u ons een genadig God zijn. Neem weg al onze zonden en bewaar ons voor alles wat verkeerd is, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 44, het eerste en het tweede vers. O God, wij mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen, en hun zwaard deed hen dit land niet erven. 1 en 2 van 44. Het laatste gedeelte van Jozua 5 laat ons zien dat de Heere zelf bij de verovering van het land Kanaan de leiding zal nemen. Jozua heeft daar een ontmoeting met de vorst van het Heer des Heren, zoals hij zichzelf noemt. En hij is daarmee, dat wijst deze titel aan, hij is daarmee degene die de leiding neemt. Niet Jozua mag verwachten dat deze voor hem bij zijn ontmoeting onbekende vreemdeling, dat hij zich onder zijn bevelen zal stellen, maar Jozua moet de bevelen van deze vorst van het Heer des Heren gaan uitvoeren. En daar is Jozua ook heel gewillig toe gemaakt. En dat blijkt ook wel uit het volgende hoofdstuk, als deze vorst van het Heer des Heren, de Heere zelf dus, aan Jozua verordeningen en voorschriften geeft hoe hij te werk zal moeten gaan bij de verovering van de eerste stad in het land der belofte, de stad Jericho. Nou, Jericho is een onneembaar fort. Jericho is een stad die Jozua onmogelijk in handen kan krijgen. Hoe moet dat nu? En de inwoners van Jericho zijn zeker niet gering te achten als strijders, als mensen die zich kunnen verzetten tegen de pogingen van Israël. Maar de Heere heeft in de harten van de mensen van Jericho al een overwinning behaald. Dat blijkt ook wel uit datgene wat het woord van God daarover zegt. Het hart van de inwoners van Kanaan en het hart dus ook van de inwoners van Jericho is gesmolten. Bij alles wat ze gehoord hebben, bij al de geruchten die verteld waren al. En daar komt dan nog een keer bij dat daar nu ook bovenop verteld wordt, en dat hebben sommigen met hun eigen ogen uit de verte kunnen aanschouwen, dat dat volk door een hele wonderlijke weg de Jordaan heeft kunnen oversteken. Als al die geruchten bekend worden en al die dingen verteld worden, dan hebben die inwoners van Jericho geen moed meer over. En ze zijn bevreesd, en dat blijkt ook wel uit het feit dat ze de poorten van Jericho hebben gesloten. Zo begint Jozua 6 ons te vertellen. Hermetisch gesloten, er kan geen mens in en er kan ook geen mens uit. Maar de Heere heeft geen poort nodig om binnen Jericho te komen. Hij gaat zo altijd zijn eigen gang. En gesloten poorten en dikke, zware muren en zwaar bewapende soldaten betekenen voor de vorst van het Heer des Heren niets. Als ze dan denken dat ze Israël en Israëls God toch kunnen buitensluiten door de poorten maar stevig dicht te houden, dan vergissen ze zich. Kijk, als het van Jozua afhankelijk was, dan hadden ze mogelijk nog resultaat kunnen boeken. Maar nou de Heere aan de spits getreden is, nu kan die God tegen Jozua zeggen, zoals hij in vers 2 ook met de daad doet, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Alweer die voltooide tijd, alsof het allemaal al gebeurd is, alsof die koning al helemaal niet meer bestaat, terwijl hij nog op zijn troon zit en terwijl zijn dienaren nog om hem heen staan en bereid zijn om voor hem te vechten. Maar de Heere zegt, ik heb hem al in uw hand gegeven. Hij is aan de spits getreden, Israëls God. En dan ligt de zaak zo vast. Wel, dat leert ons om te beginnen al een paar dingen, gemeente, die we niet zomaar mogen overslaan. Deze les in de eerste plaats, dat als de Heere met zijn volk is, dat de vijanden van het volk des Heren dan niets durven te ondernemen. God kan zijn vijanden en de vijanden van zijn volk zo bedwingen dat die vijanden geen moed meer overhouden. En soms doet de Heren dat. Soms. Niet altijd. Je leest in de Bijbel ook van hele andere dingen. Gods volk wordt ook wel eens vergeleken, ik denk aan het eerste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, met een nachthutje in een komkommerhof. Nou, dat stelt natuurlijk niks voor. Een nachthutje in een komkommerhof. Zo ziet de kerk des Heren er ook wel eens uit. Maar op andere tijden laat de kerk des Heren een heel ander beeld zien. Dankzij Gods genade. Bijvoorbeeld denk ik aan wat wij in het Hooglied lezen. In het Hooglied hoofdstuk 6 en daarvan het vierde vers lezen wij het volgende beeld van de kerk des Heren. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Tirza, lieflijk als Jeruzalem, schrikkelijk als slagorden met banieren. Nou, dat is wat anders dan zo'n nachthutje. Schrikkelijk als slagorden met banieren. Nou, waar zit dat verschil nou in? Het ene uiterste en het andere. Waar zit dat verschil nou in? Het verschil zit daarin of de Heere kennelijk in het midden van zijn volk aanwezig is of niet. Daar hangt het van af. Je vindt zulke dingen ook in het Nieuwe Testament. Ik denk aan bijvoorbeeld de eerste periode na de uitstorting van de Heilige Geest, zoals we dat in het boek Handelingen beschreven vinden. Daar heb je die grote toename van het aantal mensen die tot geloof kwamen. En daar vind je die wonderlijke geschiedenis van de bevrijding van de gevangen genomen apostelen door een engel uit de gevangenis, zodat er niemand eigenlijk raad meer op weet. En daar vind je ook die hele ingrijpende gebeurtenis waarin de heiligheid van het huis des Heren gedemonstreerd wordt in de dood van de bedriegers Ananias en Safira. En dat laat allemaal zo'n geweldige indruk achter bij de inwoners van Jeruzalem dat we lezen in Handelingen 5 vers 13. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, maar het volk hield hen in grote achting. God zorgde ervoor dat dat volk des Heren, dat die discipelen als het ware onaantastbaar waren. En dat iedereen met respect naar Gods kerk opzag. Schrikkelijk als slagorde met banieren. Zo lazen we in het woord in het boek Hooglied. Nou, zoiets is het nou hier ook met het volk Israël gelegerd in de buurt van Jericho. Als het anders is, als de kerk dat andere beeld vertoont van dat nachthutje, dan is het net, en daar kun je het dan ook mee vergelijken, als met Simson, toen hij gevangen genomen was en toen zijn haren waren afgeschoren en toen de kracht van hem geweken was omdat de Heere van hem geweken was. En toen konden de Filistijnen alles met hem doen wat ze wilden. Voor die tijd niet, deinsden ze terug als ze al een poging deden. En dat liep verkeerd voor die Filistijnen af. Maar toen de Heere van hem geweken was, toen was het uit met de macht en met de kracht van Simson. Dan durven ze alles, de Filistijnen. En als de kerk des Heren dat beeld vertoont, gemeente, dan durft de wereld ook alles. En dan heeft de kerk des Heren geen weerwoord meer. En daar gaat niets meer van uit. En als ze al een woord spreekt, dan wordt dat belachelijk gemaakt. U hebt dat in de afgelopen week ook weer kunnen zien in onze volksvertegenwoordiging. Als er dan nog een woord gesproken wordt voor de Heren en voor de rechten des Heren, dan wordt daar sarcastisch over gedaan door andere volksvertegenwoordigers en door regeringsleiders. En dan wordt dat woord van God gewoon aan de kant geschoven, alsof het geen enkele zin heeft. En alsof je belachelijk bent als je daar nog in gelooft. En we zijn, dacht ik, met elkaar in zo'n situatie terechtgekomen van een nachthutje in een komkommerhof. Van een Simson met afgeschoren haren, waar de Filistijnen mee doen wat ze willen. En de verklaring: de Heere is geweken. Ik zeg niet definitief, ik zeg ook niet totaal, maar de Heere is wel geweken. Een andere conclusie is niet mogelijk. De Heere heeft een twist met zijn erfdeel. We hebben het er ook naar gemaakt dat de Heere zich terugtrekt. Laten we dat Als eerste maar zien wij vertonen dat beeld van Israël in Jozua 6 geen zins. Er is geen ene vijand met een versmolten hart. En er is geen ene tegenstander die respect voor Gods werk en Gods kerk meer heeft. Dus mag het gebed wel verlevendigen en vermeerderen en vermenigvuldigen dat de Heere zal willen terugkeren. Keer weer, o God der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zoals Israël dat ook gebeden heeft. In de tijden waarin Israël in zulke situaties verkeerde. Dat ze onder de voet gelopen werden door vijanden. En dat ze beschouwd werden als allerafschrapsel. Het tweede, wat wij uit het begin van deze geschiedenis eigenlijk al zullen moeten leren, is dat een mens maatregelen kan nemen. En dat hij op grond van zijn maatregelen kan denken dat hij veilig is, zoals Jericho, poorten gesloten. Maar de Heere is door onze maatregelen niet te binden. Er kan niemand Jericho uit en er kan niemand Jericho in. En de Heere zegt tegen Jozua: ik heb die koning in uw hand gegeven. God is niet te binden aan onze maatregelen. En dat betekent dat zolang wij nog vlees tot onze arm stellen, zolang wij nog op onze poorten vertrouwen, of breid dat dan maar uit en vul dat dan maar in zoals u wilt. Als wij nog vertrouwen op iets van wat wij kunnen of wat wij denken of wat wij presteren, dan zijn wij niet echt veilig. Dan komen we daar bedrogen mee uit. Wanneer is een mens veilig? Wanneer? En waar? Waar alleen zijn we veilig? Voor de oordelen Gods en voor de gerichten die over de aarde gaan. Waar alleen zijn we veilig? Tegen de macht van allen die tegen ons opstaan. Tevergeefs is het als wij poorten gaan sluiten, als wij, ik weet niet wat allemaal voor maatregelen nemen. Maar wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. En er is maar één zo'n schuilplaats. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Bent u daar? Kent u die schaduw? Weet u van die schuilplaats? Want denk ik heb nou geen schuilplaats nodig, want ik ben gezond en ik kan gaan en staan waar ik wil. Ja, ja, dat zal best zo zijn. Maar is het morgen nog zo? Heb u daar garanties voor? Hoe onze weg ook mogen zijn, we hebben altijd in tegenspoed, maar ook in voorspoed, want voorspoed is broos. En voorspoed is zomaar weg. In alle omstandigheden van ons leven hebben we die schuilplaats nodig, gemeente. En daarom kent u die. Bent u daar? En hoe bent u daar dan gekomen? En heeft God dan ook gezegd dat u er echt bent? En hebt u de veiligheid die van hem en van zijn genade uitgaat ondervonden? En zo heeft de Heere Jozua aan het begin van de hele geschiedenis over de verovering van Jericho al een sterke belofte gegeven. Daar mag Jozua op steunen. Het is toch niet gering. Als de Heere daarmee begint: ik heb die koning en zijn inwoners en de inwoners van zijn stad allemaal in uw hand gegeven. Dan heeft Jozua sterke rustgrond om op te staan. En zo de strijd te gaan aanbinden. En zo te gaan doen alles wat de Heere hem zegt. Dat hij moet doen. Moet hij dan nog wat doen? Ik heb Jericho met haar koning en strijdbare handen in uw hand. En bij strijdbare helden in uw hand gegeven. Nou, als God dat zegt. Als God dat zegt, dan is het waar. Dan wordt het ook waar. Dan gaat dat ook in vervulling. Dan zullen ze dat toch ook zien. Dan doet God het toch allemaal. Moet Jozua dan ook nog wat doen? En moet het volk van Israël dan op bevel van Jozua ook nog wat doen? Ja, dan moeten ze ook nog wat doen. En de Heere geeft gedetailleerde voorschriften ten aanzien van wat hij nu van Jozua en van het volk van Israël verwacht. Gedetailleerde voorschriften niet ten aanzien van een krijgsplan, niet ten aanzien van eventuele krijgslisten, een plan niet ten aanzien van het gebruiken van bepaalde wapens of van elite troepen of wat dan ook. Nee, in een zeker opzicht zijn de voorschriften die de Heere geeft erg ongewoon, erg ongebruikelijk, maar er moet wel wat gedaan worden. En heel Israël is daarbij betrokken. Is Gods belofte dan niet genoeg? Zo zou je kunnen vragen. Als de Heer het gezegd heeft, zal het dan toch nog niet gebeuren? Jawel, God staat heus voor zijn woord in. Maar Gods beloften, al weten we dat ze vervuld zullen worden, Gods beloften worden nooit zomaar vervuld. Waarom niet? Omdat de Heere van de mens aan wie hij de beloften richt, verwacht dat hij met de belofte werkzaam zal zijn. Gods beloften ontslaan ons nooit van onze plichten. De Heere heeft beloofd dat de Heere Jezus zijn kerk zal hebben. Dat er een volk zal zijn dat hem vreest en dient. Dat heeft God beloofd. Maar dat ontslaat ons nooit van de plicht om het evangelie te verkondigen. Want het heeft God behaagd om langs de weg van de verkondiging van het evangelie die belofte te vervullen. De Heer heeft beloofd dat zijn kerk straks veilig thuis zal komen. En daar staat de Heer ook voor in. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, heeft de Heer Jezus gezegd. Maar die belofte wordt vervuld in de weg waarin dat volk des Heeren ook aan dat andere woord van de Heeren gevolg leert geven. Namelijk, strijd gij om in te gaan. Strijd de goede strijd des geloofs. De Heeren belooft dat hij zijn kerk straks in de uren van de volkomen verlossing aan zijn vader zal presenteren als een bruid zonder vlek en zonder rimpel. En dat zal heus wel in vervulling gaan, want hij heeft het gezegd. Maar die belofte wordt in vervulling gegaan, die gaat in vervulling in de weg waarin dat volk des Heren opgeroepen wordt, jaagt de heiligmaking na, zonder de welke niemand God zal zien. U ziet het, er liggen beloften genoeg. Maar de Heere heeft de vervulling van die beloften vervlochten met, verweven met de opdracht aan de kerk des Heren om te strijden, om te geloven, om te bidden, om werkzaam te zijn. De Heere zal die stad Jericho in Israëls handen geven. Maar ze moeten er zelf in activiteiten de middelen bij gebruiken. Om er zo ook nog wat aan te verdienen? Nee, want de hele geschiedenis maakt wel duidelijk dat ze er toch eigenlijk ook weer helemaal niks aan doen. Zoals op de Pinksterdag ook. De Heere heeft zijn Heilige Geest gegeven. En de discipelen hebben er 10 dagen lang om gebeden. Om geworsteld. En zeggen ze dan als de Heilige Geest gekomen is, nou, dat hebben we met ons gebed bereikt. We hebben met ons gebed de Heilige Geest afgebeden. We hebben het voor van de Heere gekregen op en om ons gebed. Nou, hey, ze hebben gezegd, daar hebben wij nou niks aan gedaan. Dat heeft God nou alleen gedaan. Zo zal Israël het straks ook moeten zeggen. Dit werk is door Gods alvermogen. Door s Heeren hand alleen geschiet. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. En zelfs hun rondgang, hun 13 keer rond de stad Jericho lopen, heeft hen die stad nog niet doen veroveren. Dat heeft God helemaal gedaan. maar het heeft hem behaagd om zijn beloften te vervullen in de weg van de openbaring van Israëls geloofsgehoorzaamheid. En daar gaat het eigenlijk om. De Heere verwacht van zijn volk Israël helemaal niet dat ze krijgers zijn, dat ze machtig zijn, dat ze sterk zijn, dat ze dapper zijn, dat ze echt staan voor de zaak en dat ze hun vijanden onder ogen durven zien, verwacht de Heer helemaal niet. Hij verwacht alleen maar gehoorzaamheid aan zijn voorschriften, want wat moeten ze nou doen? Hij zegt tegen Jozua niet, Jozua, je moet de stad nou belegeren. Flink, stevige gordel eromheen leggen, zodat als de nood in Jericho gaat stijgen, als de honger begint gevoeld te worden, ze zich misschien zullen overgeven. Nee, helemaal niet. Hij zegt tegen Jozua niet, nou probeer nu met alle geweld een bres in de muur te schieten en dan zal ik zorgen dat dat volk daar door de stad daardoor veroverd kan worden. Nee, helemaal niet. Hij zegt ook niet tegen Jozua dat hij de muren moet ondergraven, zodat ze misschien op die manier zouden kunnen instorten, ook dat niet. Hij zegt dat het volk Israël in een bepaalde volgorde om de stad heen moet lopen. In een door de Heere zelf gedetailleerd gegeven volgorde, voorop de toegerusten, dat zijn de krijgslieden, de gewapenden, de strijdbare mannen. Daarachter 7 priesters op een rij, in priesterkleding, herkenbaar als priesters dus, in de lange witte gewaden. En die priesters moeten elk een bazuin, een ramshoorn dragen en daarop blazen. Achter die 7 priesters met die bazuinen komt dan de ark des Heren. Ook nog weer een teken van Gods aanwezigheid, gedragen door weer andere priesters. En daarna de rest van het volk. In die volgorde, de strijdbare helden voorop, de priesters erachter, de ark daar weer achter, de rest van het volk tenslotte. En in die volgorde moeten ze rondom Jericho gaan. Zwijgend. Geen woord spreken. De hele stoet moet tijdens die hele rondgang zwijgen. Het enige geluid dat gehoord zal worden, dat is het geluid van de trompetten waarop de priesters blazen. Meer niet. En dat moeten ze 1 keer doen. De volgende dag moeten ze het herhalen. De 3e dag moeten ze het weer herhalen. De 4e dag weer, de 5e en de 6e ook. En dan komt de 7e dag en dan moeten ze 's morgens vroeg op. Want dan moeten ze weer rondom de stad. Maar dit keer niet 1 maal, maar 7 keer. En altijd weer in grote stilte. Wat de mensen op de muur straks ook eventueel mogen gaan doen, als ze iedere keer weer, elke dag opnieuw, diezelfde processie zien, dan zullen ze misschien gaan spotten en dan zullen ze misschien allerlei opmerkingen gaan maken. Maar wat de inwoners van Jericho misschien ook zullen gaan doen of niet doen, het volk Israël mag zich niet laten verleiden om op maar 1 opmerking een antwoord te geven. Doodse stilte. Alleen het geluid van die muziekinstrumenten. En dan aan het einde van die 13e rondgang, 6 plus 7, de 13e rondgang, dan moet de toon van de muziek, dan moet de toon van het geluid van die ramshoornen gaan veranderen. De priesters hebben tot nog toe gewoon op die bazuin geblazen, maar dan zegt vers 5, dan moeten ze nu op die bazuinen langzaam blazen. Dan moeten ze 1 langgerekte toon laten horen. En dat zal voor Israël het teken zijn. Het teken om het stilzwijgen van 7 dagen nu te verbreken. En om dan in een luid gejuich uit te breken. Dan mogen ze de overwinningsroep aanheffen, alsof de stad waarvan de muren nog recht overeind staan, toch al ingenomen is. En op het luide juichen van Israël zal de muur van de stad bezwijken, zo belooft God. En de sterke vesting zal open liggen en iedereen kan recht van de plaats waar hij staat zo de stad binnenlopen. En zo zal God de eerste stad in Kanaan in Israëls handen geven. En dan is er natuurlijk buitenroven. Mogen ze dat doen? Mogen ze die buit van Jericho, al die bezittingen die ze daar vinden, mogen ze die voor zichzelf nemen? Nee. Hoe moeilijk dat misschien ook zal zijn, maar ze moeten alles met vuur verbranden. Alles wat mooi is, alles wat kostbaar is, alles wat prachtig is, alles wat begeerte bij een mens opwekt, ze moeten het met vuur verbranden. Behalve het zilver en het goud en een paar andere metalen. Als ze daar voorwerpen van vinden, dan moeten ze die meenemen en in de tabernakel brengen. Tot de schat van het huis des Heren voegen. En voor de rest is alles voor het vuur. En alles wat er leeft is voor de dood. Want Jericho ligt onder de ban. Dat betekent dat die hele stad aan God toebehoort. En dat er niks van voor Israël is. En hoe nauw dat luistert, blijkt wel uit Jozua 7. Gemeente, het is intussen wel duidelijk dat het nakomen van de voorschriften die de Heer hier gegeven heeft, van het zwijgend rondom die stad lopen en van het juichen als daar het bevel toegegeven wordt, terwijl de muren nog overeind staan, dat al die dingen alleen maar in het geloof kunnen gebeuren. Als daar geen geloof bij is, dan is het ijdel. Dan kun je je schouders erover ophalen en dan kun je zeggen, moeten we zo die stad veroveren? Dat is nog nooit gehoord. Dat is onvoorstelbaar. Met een heel volk rondom een stad lopen, 7 dagen lang en dan op die 7e dag, als het bevel gegeven wordt, juichen. En dat is alles wat je doen moet. Als het niet met geloof gaat, dan gaat het niet. En daarom het woord van God, misschien zozeer nog niet in Jozua 6, maar wel in het commentaar dat we daarop lezen in het Handelingen 1 Hebreeën 11. Het woord van God laat ons zien dat door het geloof de muren van Jericho gevallen zijn, als ze tot 7 dagen omringd waren. En u bent het met me eens dat dat een heel belangrijk aspect is in deze geschiedenis. Dat het door het geloof gebeurde. En omdat dat zo'n belangrijk aspect is, gemeente, het belangrijkste aspect, wil ik daar vanavond speciaal bij stilstaan. En nu vanmorgen verder niet. Waar we het vanmorgen toe zullen beperken en waar we de rest van de tijd van deze kerkdienst mee zullen besteden, dat is met de gedachte, en dat ligt op een heel ander vlak, maar dat zit ook allemaal in dit hoofdstuk. Dat hangt samen met het feit dat de Heer zijn oordelen voltrekt over Jericho. En dat er maar 1 plek is waar je veilig bent. God is bezig. En die kant heeft Jozua 6 ook om de oordelen over de Kanaanieten te voltrekken. En er is maar 1 plek waar je dan veilig bent. Kijk, al die Kanaanieten waren ten dode opgeschreven. De Heer had lang geduld gehad. Daar hebben we wel eens meer met elkaar over gedacht. Zo lang heeft de Heer geduld gehad met dat volk vol ongerechtigheden, met die heidenen, met hun afgodendiensten, met al de gruwelijke praktijken daaraan verbonden. De Heer heeft dat zo lang aangezien, terwijl hij maar getergd werd en terwijl zijn eer maar vertrapt werd en terwijl alles wat hij deed hen niet bewoog om hem te vrezen. Maar er komt een tijd dat de Heer zegt en nu is het genoeg en dat moment is hier aangebroken. En dus liggen al die mensen in Jericho onder het oordeel Gods. En dat zegt God eigenlijk ook. Ik heb Jericho met haar koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. Verderop in dat hoofdstuk blijkt dan dat Jozua ze allen moet uitroeien. Allemaal. Wacht u voor het verbannene, zegt de Heere tegen Jozua. En hij vertelt dat ze, en zo wordt de geschiedenis beschreven, vers 21, ze verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw, van het kind tot de oude, van de os en het kleinvee en de ezel door de scherpte des zwaards. Dat is een ontzettend oordeel geweest, gemeente. En misschien zijn we geneigd om bij het lezen van Jozua 6 daaroverheen te lezen. Om de zaak alleen maar te benaderen van de kant van Israël krijgt die eerste stad in handen. God doet grote wonderen. God verlost zijn volk. God is aan de spits getreden. En zeker, dat is ontzettend belangrijk. Maar vergeet intussen niet dat andere. Waar die inwoners van Jericho gevoelig mee in aanraking komen. Weet u, er was wat met de inwoners van Jericho gebeurd. Ik heb dat in het begin van de preek gezegd. Hun hart was gesmolten. Maar kennelijk is een gesmolten hart toch nog wat anders dan een verbroken hart. Met een verbroken hart ga je niet meer verloren. Maar met een gesmolten hart kun je toch nog onder het oordeel Gods moeten wegzinken. Een gesmolten hart is niet genoeg. Ze hebben de boodschap gehoord in Jericho. Dat had Rachab al tegen de verspieders verteld. En toen was nog niet eens die doortocht door de Jordaan, had nog niet eens plaatsgevonden. Nou, als die er dan ook nog bij komt, dan hebben ze nog meer reden om verbaasd te staan over de macht van de God van Israël. En dat hebben ze allemaal gehoord. En hun kracht is bezweken. Ze wisten niet meer wat ze doen moesten. Alleen de poorten nog dicht doen. En voor de rest, zo was het met de inwoners van Jericho gesteld. Maar wat er niet gebeurd was, ook na al die boodschappen die de Heere al vooruitgestuurd had, ook na al de wonderen die hij heeft gedaan en waar ze in Jericho van op de hoogte waren, wat er niet gebeurd was, hun hart was er niet onder gebroken. Ook nu nog niet. En gemeente, als dat blijft ontbreken in een mensenleven toen en nu, als dat blijft ontbreken en als de roepstemmen geen effect hebben en als de boodschap geen uitwerking krijgt en als het nooit zo ver komt dat wij op de knieën voor God vallen en zeggen, Heere, nou moet ik capituleren. Als we hooguit schrikken bij tijden, hooguit ontroerd zijn, hooguit wat aangedaan zijn, maar als ons leven er niet werkelijk door verandert, dan komt het moment dat de Heere zegt, en nu is mijn genadetijd voorbij. En daar staan ze dan straks, op de muren van Jericho, en ze zien weer iets wonderlijks gebeuren. Rondom hun stad trekt een leger van zwijgende mensen. Dat is een beetje beklemmend natuurlijk in het begin. Mensen die niks zeggen. Mensen die maar recht voor zich uitkijken. En het enige geluid wat je hoort, dat is het blazen van die priesters op die zeven trompetten. Een beetje beklemmend. Maar er gebeurt niks. Ze hebben de stad omsingeld. En ze gaan weer aan het eind van de dag naar hun eigen kampement. De volgende dag zijn ze terug, maar dan zijn ze in Jericho niet meer zo bang. Dan is het ook niet meer zo beklemmend. Dan raak je er al een beetje aan gewend. En dan zijn er een aantal bij die misschien wat moed grijpen. Ja, die beginnen te spotten met die Israëlieten. Die beginnen te vragen, wat doe je dat nou voor en wat denk je daar nou mee te bereiken? En ze krijgen geen antwoord. En de derde dag dan zijn er al een paar meer die moed beginnen te scheppen. En die denken, nou, als ze het op die manier proberen te bereiken, kunnen ze lang wachten. Ze zeggen het ook. En ze lachen om die Joden. En de zevende dag, moet je nou eens zien, zijn ze 's morgens al heel vroeg. En ze gaan niet meer naar huis. Als ze de eerste rondgang op die zevende dag volbracht hebben, dan volgt de tweede. En de derde en de vierde. Belachelijk. En toen in één keer stonden ze stil. En toen veranderde dat geluid van de muziek. En toen klonk daar de stem van Jozua. Juicht! En toen was daar dat oorverdovende juichen van die ganse menigte. En toen begon de muur onder hun voeten te trillen. En toen begon de grond te schuiven. En toen stortten ze in het verderf. Dat is wat om zo onverwacht, om zo plotseling en zo onverzoend voor God te moeten verschijnen. Dat is wat om zo voor je rechter te staan en rekenschap te moeten afleggen. Ook van die laatste spotwoorden die je gesproken hebt. Zo storten ze van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Het zal wat wezen als God komt afrekenen in de gemeente. Ook met ons. Als God komt afrekenen met minister Borst. Dan weet ze het. Als God komt afrekenen met Boris Dietrich. Dan weet hij het. Als God komt afrekenen met u en mij. En we zijn niet verzoend met God. En we hebben geen schuilplaats bij de Allerhoogste gezocht en gevonden. Het zal wat zijn als we onder een prediking, misschien ook onder die van vanmorgen, misschien geraakt zijn in ons geweten. Misschien zelfs wel een gesmolten hart hadden. Maar geen verbroken hart. Het zal wat wezen als je alleen maar kunt zeggen in je leven, terugkijkend op hoe je onder de prediking gezeten hebt, dat, ja, er was wel eens een aandoening. Er was wel eens een traan. Er was wel eens een gevoel. Maar je bleef verder onveranderd en onbekeerd. Wat zal dat wezen als God dan komt afrekenen, gemeente? De weg geweten te hebben. Zelfs in Jericho wisten ze die. En niet bewandeld. Ziet u voor een ogenblik eens even die consequenties onder ogen. Als u nog voor uw eigen rekening leeft. En als u voortgaat op de weg die u zelf gekozen hebt. En als alles wat de Heer tot nog toe tot u gezegd heeft. En al die roepstemmen die hij al gegeven heeft. En al die nodigingen die u al gehoord hebt. Geen uitwerking gehad hebben. En als het nou zo blijft. Ziet u de consequenties eens onder ogen. Kun je dan ontkomen? Is er in dat gericht dan ontkoming, ja ja. Kijk maar naar dat ene stuk muur dat overeind bleef staan. Alles viel in puin op dat ene stukje muur na. En wat was dat dan voor een stukje muur? Er stond een huis op. En dat huis hebben we in de geschiedenis van Jozua al eens eerder ontmoet, daar zijn we al eens binnen geweest. Toen de verspieders daar verborgen waren. En toen ze daar hun gesprek hadden op het platte dak met de eigenares van dat huis, Raagab. De hoer, hey, dat huis, dat staat er nog. God heeft in zijn almacht, terwijl hij alles naar beneden wierp en in elkaar deed storten, heeft hij in zijn almacht dat ene stukje muur overeind laten staan. Daar gebeurde niks. En niet alleen in zijn almacht heeft God dat stukje muur overeind gehouden. Maar hij heeft in zijn genade dat stukje muur met dat huis erop overeind gehouden. Want daar woonde Rachab. Dat was zo'n beste vrouw. Dat was de enige uitzondering in heel Jericho. Dat was zo'n deugdzaam mens. Die had nooit kwaad gedaan. Die was het nooit met de politiek van Jericho eens geweest. Die had nooit afgoden gediend. Die had in haar leven altijd zo toegewijd de Here gevreesd. Ja, kunt u denken. Was misschien nog de slechtste van allemaal. Rachab. En we lazen het een paar keer weer in dit hoofdstuk. En het heeft de Heilige Geest behaagd om haar altijd bij die achternaam te noemen, om het maar zo te zeggen. Ze heet nooit alleen maar Rachab, maar ze heet altijd Rachab de hoer. En toch staat dat huis van haar nog overeind. Is dat een vergissing van God? Is dat een toevalligheid? Zoals er bij het voltrekken van rampen wel eens meer dingen zijn die je zegt, ja, die zijn eigenlijk onverklaarbaar. Hoe dat nou mogelijk is, dat die daar levend uitgekomen is. Uit een verongelukte auto waarvan je zegt, nou wat moet daar nog van komen? En dan blijkt toch iemand in die auto te zitten die er weliswaar uitgezaagd moet worden, maar die toch maar een paar schrammen of een botbreuk of meer niet heeft. Hoe is dat nou? Is het zo gegaan? Is het een toevalligheid geweest? Nee hoor. Het is vervulling van Gods belofte. Het is vervulling van de trouw van de Here. Maar waarom dan? Waarom dan? Rachab gespaard en ook nog al degenen die bij haar in huis zijn, want kennelijk heeft ze toch met haar getuigenis een aantal mensen, een aantal familieleden weten te overreden om bij haar een schuilplaats te zoeken. Haar vader, haar moeder en haar broers en nog wel anderen ook, gezinnen van die broers waarschijnlijk ook. Het is toch een heel huis vol geweest dat daar tijdens de voltrekking van dat gericht mocht ondervinden dat God een uitzondering maakte, dat God onderscheid maakte, laat ik het dan zo zeggen, waar geen onderscheid is. Maar wat was dat onderscheid dan? Dat ze gespaard werden, ja, maar al eerder. Dat de Heer in haar hart gewerkt had. En nu ga ik niet alles herhalen wat we in Jozua 2 gelezen hebben. Maar dat de Heer haar het waarachtige geloof wilde schenken. En dat bij haar dat hart niet alleen maar smolt, maar brak. En dat ze zich aan de God van Israël gewonnen gaf. En dat ze van binnen overging uit het kamp van de vijand bij het volk van God. Ze mocht de goede keus doen. En waar zat dat nou in? Gemeente, dat is het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest geweest, waardoor haar ogen opengingen en waardoor haar hart veranderd werd en waardoor zij de Here mocht gaan toebehoren. En zo was ze een uitzondering geworden. Niet vanwege deugdzaamheid en vanwege godvruchtig levenswandel of wat dan ook. Nee, ze had haar toevlucht mogen zoeken onder de schaduw van Gods vleugelen. En zij had het geheimenis leren kennen waar de rest van Jericho geen verstand van had. Want die scholen weg achter de gesloten poorten. En achter de dikke muren. En Rachab kende de schuilplaats van de Allerhoogste. En de schaduw van de Almachtige. En dat resulteerde in een ander leven. Niet alleen maar in geloof terwijl ze haar oude bestaan nog voortzetten. Nee, dat resulteert nooit in het voortzetten van een oud bestaan en van een zondig leven. Dat resulteert in de breuk met de zonde, in waarachtige bekering en in waarachtig geloof. En dat maakt nou het grote verschil uit. Het alles beslissende verschil. Gemeente, we liggen van nature allemaal onder het oordeel. Kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen. Maar als de muren straks instorten en alle die onveranderd zijn neervallen onder het gericht van God, dan staat er een stukje van de muur overeind. En daar staat het huis van die Rachab op. En dan mag zij ondervinden dat de Heere zo getrouw is als sterk. En dat hij het werk dat hij in haar leven begonnen is in de stilte van de binnenkamer voor haar gaat voleindigen. En wat zij mocht ondervinden in letterlijke zin, dat zal ook de ondervinding zijn van alle die aan de voeten van die gezegende zaligmaker leerden neerknielen. En die het leven uit handen hebben leren overgeven. En die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing hebben gewend. Zonder enig recht aan hun kant. Zonder iets waar ze op pleiten konden. Zonder enige verdiensten die ze de Heere konden laten zien. Maar die van genade, van onverdiende gunst hebben leren leven. En die het toen ook niet meer konden uithouden in dat leven in de zonde. Maar in wier hart de vreze van Gods naam gewekt is. En die bewogenheid kregen met de zielen van anderen. En die het tot vader, tot moeder, tot broers gezegd hebben, kom bij mij in huis. Kom, ga met ons en doe als wij. En zo heeft ze leren vertrouwen, deze Rachab, op een God die ze nooit gezien had, maar wiens daden ze gezien had en wiens woorden ze gehoord had. En zo heeft ze leren vertrouwen op een beloftewoord hen haar geschonken door de dienaren van die God, de verspieders. En zo is dat haar houvast geweest. En God heeft haar niet beschaamd. Gemeente, er is ontkoming. Er stond een stukje muur overeind. En daarop een huis. En aan dat huis het scharlakenkoord. Er is ontkoming. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. Heren, we buigen ons voor u neer. Gij hebt ons een indruk gegeven, willen geven van de ernst van de dingen. Als gij komt afrekenen, heren. En als alle die zich tegen u en tegen uw heilig woord hebben verzet, zullen meemaken dat u dat niet straffeloos gedoogt, maar dat er een dag van de afrekening komt. Een mens ziet dat niet, wil dat niet inzien, omdat de dag eigenlijk maar altijd uitgesteld lijkt te worden, is het hart van de mensen in hem boos om kwaad te doen, zo zegt uw woord. Heere, dat is met ons hart ook zo. Wij hebben geen ander hart dan zoveel andere mensen. Ons hart is van nature ook boos en ziek en verdorven. En daarom, o God, hoe vaak hebben we de roepstemmen al in de wind geslagen en hoe vaak zijn we al onze eigen weg gegaan en we hebben geen reden om op iemand neer te zien. O God, wij bidden van u dat we er iets van mogen gevoelen, dat wij van nature kinderen des toorns zijn en dat we opnieuw geboren moeten worden, dat we datzelfde werk van Rahab moeten leren kennen, dat hartveranderende, dat hartvernieuwende werk, dat hart, dat werk van uw Heilige Geest, Heere. Als we het niet kennen, leer het ons. Als we er deel aan hebben, versterk het. En geef ons meer en meer te zien, Heere, dat het alleen maar veilig is als wij bij u schuilen. Als we op dat stukje muur mogen wonen waar gij ook woont. En waar gij uw volk verlost en spaart. Als we in de schaduw van de Almachtige zitten, dan kunnen we leven, dan kunnen we sterven, dan kunnen we voor de rechterstoel komen. Dan kan de duivel dreigen, dan kan de zonde ons aanklagen, maar dan is het toch goed. Heere, dan staat gij voor ons in, dan hoeven we voor onszelf ook niet eens meer in te staan. We bidden van u, Heere, dat als we die dingen niet kennen, dat we ze dan zo op het hart gebonden krijgen, dat we er geen rust meer bij hebben, of we moeten ze kennen. En wil ons zo die genade schenken, Heere, dat uw woord vrucht mag dragen, en dat alles wat gij ons nog laat verkondigen, niet op dovemans oren terechtkomt. En ook niet volstaat met het doen smelten van ons hart, maar dat ons hart, als het dan nog nooit zo ver kwam, is echt mag worden gebroken. Heere, we bidden u ook voor hen die verantwoordelijkheid hebben en die hun verantwoordelijkheid ook genomen hebben om ons volk hoe langer hoe verder bij uw woord en bij uw inzettingen vandaan te voeren. We bidden u voor hen die er een behagen in hebben om het evangelie uit te delgen uit ons land en uit te roeien en de wet des Heren te doen vergeten. We bidden u voor hen wie namen we in de preek noemden en voor anderen. Doe ze nog in tijds inzien en van hun schreden terugkeren. En doe ze nog ontdekken, Heren, voordat het te laat is, dat wie God verlaat smart op smart te vrezen heeft. En dat geldt van zoveel, ook van ons volk. Heere, begeef ons niet en verlaat ons niet. En zie ook op uw erfvolk neer, op dat nachthutje in de komkommerhof waar niks meer van uitgaat. Keer weer, o God der legermachten. Dan zullen we ons voor afval wachten. Getrouwe herder, breng ons weer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 91, het eerste vers. Zij die op Gods bescherming wacht. thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.